Er is blijkbaar het een en ander te melden. Daarom hebben we je uitgenodigd. Tsjechië, Europa, Antwerpen, misschien, ja, weet je wat, ik zal jou zelf laten beginnen.
Wel, ik wou beginnen bij de Tsjechische Piratenpartij, die toetreedt tot een nieuwe regering in Europa. 82% van de leden van de partij stemde in mijn regeringsdeelname nadat de progressieve alliantie Piraten en Burgemeesters derde was geëindigd in de parlementsverkiezingen van 9 oktober.
Is dat de eerste keer? Is dat de eerste keer dat er een piratenpartij in een regering komt?
Ja, dat klopt. Spannend.
Ja. Ik dacht dat ze in IJsland ook nog het zeer sterk gedaan hadden.
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
Natuurlijk, maar bon, voor u natuurlijk, maar niet, misschien weten de luisteraars niet. Maar die hebben dan nooit deelgenomen aan de regering?
Die hebben daar deelgenomen aan de regering, maar IJsland ligt net buiten Europa, denk ik. Hè?
Buiten de Europese Unie, maar dat is wel een deel van Europa, ja.
Maar dus binnen de Europese Unie is nu de eerste regeringsdeelname. Ja.
En hoe is dat gelukt?
Wel, dat was kantje boordje, omdat 82% van de leden hebben dus ingestemd met toetreding. Ze hebben eigenlijk een referendum gehouden binnen hun eigen partij, alvorens dat ze hebben toegetreden, alvorens dat ze hebben ja gezegd. Dat was nodig. Ivan Bartos die heeft sinds 2017 zwaar gestreden tegen Babic, die dan nu dreigt miljoenen en miljoenen euro's te moeten terugbetalen aan de Europese Unie.
Mm-hmm. En wie zijn Bartos en Babic?
Dat zijn de piraten Ivan...
Babic, straks gaan we ook nog bellen naar, of toch proberen te bellen naar Fred Stroomans, ja. Voormalige EU-journalist.
Maar Ivan Bartos is het daarvan.
Ik zal even mezelf maken voor de VPRO, maar natuurlijk ook vooral een van de mensen van de Radio Centraal die er bij het begin bij was. Ja.
Ivan Bartos is de voorzitter van de Tsjechische Piratenpartij.
Voilà.
En hij draagt dreadlocks en daarom is hij wel... heel tekenend in het politieke landschap en zeker nu dat ze ook de post van buitenlandse zaken en digitalisering hebben aanvaard, zijn het zeer spannende tijden voor de piraten om dat allemaal in goede banen te leiden. Plus daarboven, tweede helft van 2022, wordt Tsjechië voorzitter van de Europese Unie.
Oké. Het is toch wel een bijzonder fenomeen, omdat dus in Oost-Europa krijgen we dan meer de indruk dat je daar de... zeer conservatief, nationalistisch volk dat aan de macht komt, in Hongarije en Polen dan vooral.
Ja, maar het zit denk ik heel vervlochten met de agrobusiness. En dat is overal in Europa dat je dat gevecht ziet. Je hebt langs de ene kant de boeren die dat in een systeem zitten, je hebt langs de andere kant de multinationals die hun winsten maximaliseren. En je hebt de kleine grondbezitter die dat het leven heel moeilijk wordt gemaakt. En ik denk dat dat een van de dingen is die dat de piraten ook willen vergemakkelijken. Ik denk het recht op grond en het recht op goed eten is een van de hoofdzaken waar dat we ons mee moeten bezighouden. En nu, het is in Europa de tweede grootste uitgavenpost, als ik me niet vergis... Ongeveer een derde van het budget.
De landbouw. Ja, de grootste waarschijnlijk. Vroeger was het alles de grootste, het is iets minder. Vroeger was het 40%, denk ik. Nu inderdaad een beetje minder.
En wij piraten denken dat dat door middel van, onder andere door middel van digitalisering, maar ook veel, er zijn zoveel nieuwe technieken en landbouwtechnieken en vertical farming en een kortere cycle van de voedselketen, het cradle-to-cradle principe.
Er is nu een Europees landbouwbeleid, we hadden er 2 weken geleden over, dat gestemd ging worden in het Europees parlement, dat waarschijnlijk gestemd is. Het ene is de Fit for 55, hoe heet het weer al, dus dat is het algemeen plan. Dan heb je het landbouwplan, waarvan dus onze vriend van het boerensyndicaat zeker, de boerenorganisatie, die meer de belangen van de kleine boeren en de bioboeren verdedigt. Hij was positief voor dat Europees concept, maar zeer negatief over het beleid dat dan effectief zou worden uitgevoerd, omdat het te grootschalig is. Maar leg toch, dat is de achtergrond, maar piratenpartij en IT en zo en digitalisering.
Wij hebben 4 piraten in Europa. Ja. Excuseer dat ik u onderbreek. 4 piraten in Europa. 1 Duitser en 3 Tsjechen, als ik me niet vergis. En die zitten allemaal in de groene fractie.
Mm-hmm.
Nu, de voorzitter heeft daar een hele kwaliteit.
En VA trouwens ook, hey, by the way, ooit, tot 10 jaar geleden. Ja.
Ja. Dat het CAP, het Common Agriculture Policy, dat bedoel je, denk ik?
Ja, zeker. Dus dat budget is nu gestemd van...
Dat voornamelijk voedselgiganten en lokale agribarons bevoordeelt.
Ja, 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 ja.
Dat is een nieuw woord voor mij, agribarons.
Ja, blijkbaar gaat 10% naar de kleinere boer van het budget. Dus onze, de man van het Boerenforum, ik denk dat dat de organisatie was, die zei van ja, het is letterlijk eigenlijk subsidiëring van een groene rand aan de rand van het perceel. En de subsidiëring blijft op basis van vierkante meters.
Ja, 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 ja.
Niets op de kwaliteit.
Interessant.
Ja. Maar mijn vraag was eigenlijk, wat is de piratenpartij daar dan? Want ik zou eerder denken dat dat meer is voor stedelijk... Dat is mijn stedelijk fenomeen.
De Piratenpartij heeft in Tsjechië wel degelijk de corruptie aangepakt. En dat is waarom dat ze ook zo zwaar hebben gewonnen. Ze hebben heel wat zaken kunnen blootleggen door eigenlijk een... door mensen in dienst te nemen om dat allemaal te onderzoeken. Allee, wij Piratenpartij, wij proberen altijd een gefundeerd beleid uit te dragen. Dat gestoeld is op feiten en op onderzoek. En op die manier gaat het traag, maar trekken wij wel meestal aan het langste eind. En ik denk dat nu komt er een give-or-take gevecht, denk ik, een beetje aan met de voedselindustrie. Om de beste manier te vinden om nieuwe systemen te introduceren ook.
Ja. Nu, de vraag die ik had, je zei van, ja, je gaf aan dat de vooruitgang van de Piratenpartij te maken heeft met de landbouw, de problematiek daar, maar ik zou denken, maar ik zei, dat is misschien een vooroordeel, dat die Piratenpartij een stedelijk fenomeen is in de eerste plaats. Dat je het platteland, wat je meestal ziet, is de meer... conservatieve stem daar.
Klopt, maar Bartos is een fenomeen daarin en die heeft ongelooflijk hard gewerkt en die is eigenlijk op het platteland, die is aanhang gaan verzamelen, overal. En die is daar altijd mee bezig geweest en dat heeft hem zo die een boost van... want het is dus in Praag is hij ook burgemeester geweest, hè? Of is hij nu nog steeds burgemeester?
Mm-hmm. Ja.
Ja. Een populist bestrijd je alleen met inhoudelijke oppositie op basis van onderzoek.
Dat is een statement van hem.
Ja, ja. Dat klopt.
Maar hij is dus wel gebaseerd in Praag als hij daar burgemeester is. Ja.
Ja.
En blijft hij burgemeester of wordt hij minister?
Hij wordt minister van digitalisering of buitenlandse zaken.
Ja, ze hebben dus 2 ministerposten. Ja. Ja. Maar misschien kan Fred dat straks zeggen. Ja. Ja. Maar zeg je dat dus ik hoor 2 zaken in een beleid. Enerzijds dus de anticorruptie en anderzijds landbouwbeleid. Is dat zo dus in de speerpunten van de Tsjechische piraten?
Ja, er zit natuurlijk... er is ook heel belangrijk, ze hebben voor een verhoging van het minimumloon gestemd ook. En daar zitten ze ook heel hard achter aan te werken. Om toch die weg naar dat basisinkomen open te maken. Want wij denken nog altijd... Wij zijn nog altijd de enige partij die daarvan overtuigd is dat dat de beste manier is.
Oké. Nu gaan we het verder over het landbouwbeleid hebben, want dan kunnen we naar Europa trekken. Of gaan we het verder over Tsjechië hebben? Sowieso op Tsjechië terugkomen straks, hopelijk, met Fred.
Ja. Het CAP. Dat is een debakkel, eigenlijk. Dat blijkt een debakkel.
Het CAP, dus het Europees...
Het Common Agriculture Policy.
Yeah.
En dat blijkt dus veel te hard die voedselgiganten en agribarons te bevoordelen. Nog. En dat blijkt voornamelijk in... Oost-Europese landen te zijn zo. Maar uiteindelijk zijn dat modules die dat door multinationals worden uitgerold in verschillende landen en er wordt overal gekeken waar dat er geld kan worden verdiend. Ja. Dus ik vind daarin dat een burgercontrole echt geen gek idee is. Okay. En dan komen we eigenlijk bij die Antwerpse voedselstrategie, waar toch de commons, het Common Lab van Antwerpen, mee een voet aan de deur heeft om te kijken wat dat er nu feitelijk wordt besloten. Want het gaat om transparantie van informatie nog altijd. Dat okay. is kwestie dus, 1 natuurlijk.
Leg dat dan een keer allemaal verder uit, want Antwerpen Common Labs enzovoort, waarover heb je het precies?
Wel, het Common Lab, dat is eigenlijk een vereniging die dat zich gaat toespitsen op het vrijmaken van de gemeenschapsgoederen. En dat is meestal in een coöperatief verband. En dat staat eigenlijk een klein beetje diametraal tegenover een corporatistisch bedrijf. Waarbij bij een coöperatief bedrijf een veel grotere... een veel grotere horizontale besluitvorming hebt.
Meer inspraak van de coöperanten.
Klopt.
Terwijl de corporatistisch, waar heb je dan de leiding die dan alles beslist voor iedereen of zo?
Ja. Ja. Ja, daar wordt winst voor opgezet en niet de invalshoek en de verschillende percepties.
Niet noodzakelijk, hè, want bijvoorbeeld in Brittannië, Frankrijk, denk ik, of Zwitserland, heb je grote supermarkt... coöperaties of landbouwbedrijven die ook strikt gezien coöperaties zijn.
Ja. Het woord zelf is niet zaligmakend, dat weet ik. Dat weet ik.
Maar hoe zien jullie dat dan dus, met meer inspraak van alle coöperanten?
Meer kwaliteitscontrole. Ik kan even kijken hier in Antwerpen. De Voedselraad is in juni 2019 opgericht op initiatief van Fleur Leroy, Van Wervel, Hannes van den Eekhout, Boeren en Buren, Nele Lauwers Boerenbond, Thomas Kuipers, Universiteit Antwerpen en Koen Wijnands, Commons Lab Antwerpen. In samenwerking met een hele reeks ondernemingen. En zij willen samen het Antwerps voedselsysteem radicaal vernieuwen. Lokaal, ecologisch en fair maken voor elke Antwerpenaar. Stap 1 is de co-creatieve opmaak van een Antwerpse voedselstrategie.
Oké, en zeg nog eens, hoe heet die organisatie? Die door die mensen...
Dus het Commons Lab Antwerpen, bedoel je?
Wel, je vermeldde een coöperatie of een organisatie die opgericht is door, en dan liep je de rij
van... Ja, dat is de Voedselraad Antwerpen.
De Voedselraad, ja.
Ja, klopt.
Dus de Voedselraad is zo'n... Is dat een coöperatief? Is dat zoiets...
Nee, ik denk... Dat is een... dat is een initiatief. Maar dat neigt toch wel naar een coöperatieve samenwerkingsvorm, denk ik. Ja.
En jullie van de Piratenpartij zijn daarbij betrokken, hoorde ik.
Niet speciaal. Piratenpartij is er enkel en alleen om mensen het zo gemakkelijk mogelijk maken om op zichzelf te kunnen gaan stemmen.
Dus, dit... Ja, oké, maar we zijn even hier van de Piratenpartij, Jelle. We hebben het over de Piratenpartij en alle zaken rond de Piratenpartij, maar dus er viel wel een naam van iemand van de Piratenpartij, denk ik, dus die helpt mee dan? Nee,
er staat geen naam tussen van de Piratenpartij.
Hoorde ik niet Koen Wijnands of zo?
Nee, dat is Koen Wijnands, maar dat is Commons Lab Antwerpen.
Ah, oké. Goed, dus waarover hebben we het hier dan? Want je hebt nu over een organisatie waar jullie niet bij betrokken zijn, dus waarom vermeld je die nu?
Omdat ik dat de toekomst vind in de organisatie en het natuurlijke tegengewicht net voor die industriële visie. Ja. Heb je de meer coöperatieve visie waarbij dat je een kleinschalige controle inricht die gefundeerd is op de directe groep van mensen rondom jou.
Ja, en zijn er dan zaken waar jullie... jullie hebben dus sympathie voor dat soort initiatieven, maar heb je dan... voorbeelden van zaken waar jullie wel rechtstreeks bij betrokken zijn, waar jullie al meehelpen of wat dan ook?
Wij zijn betrokken onder andere bij digitalisering van systemen en dan komen we bij virtuele identiteit terecht, maar dat is nog iets helemaal anders.
Ja.
Dan weet ik niet of dat we tijd genoeg voor hebben.
We kunnen dat straks... Wat gerijden, wat is het? Het is 32 na, ik moet dan binnen. We kunnen nog enkele minuutjes over... we hebben nog 5 minuten en dan moeten we naar Fred proberen te bellen.
Ja, in het kort, virtuele identiteit is heel interessant in die optiek dat het GDPR wordt uitgerold en dat we met nieuwe privacyregels zitten.
Ja.
En daarboven doen we dat in een pandemiecontext. Die twee zaken komen toevallig goed uit. Maar het GDPR kan ons wel degelijk helpen met een fine-tuning van systemen.
Is dat niet iets, want ik veronderstel dat in Bartos dus in Tsjechië met zaken bezig is waar de mensen zelf zeer sterk mee bezig waren in de zin van die corruptie. Dat is waarschijnlijk wat de mensen veel mee te maken hebben. Bijvoorbeeld de boeren dan in verband met landbouwbeleid. Maar als je het over GDPR hebt, ja, iedereen weet wel zo'n beetje waarover dat is. Maar, en dat is natuurlijk belangrijk, maar ik heb zo het gevoel dat je daar op zich niet veel stemmen mee gaat winnen. Wat voor een partij toch dan wel ook de bedoeling zou moeten zijn.
Oké. Dat is een helemaal andere discussie. In 2022 of 2023 wordt er een nieuwe datapot, als het geen vertraging oploopt, wordt er een nieuwe datapot, een datakluis, uitgevaardigd door de Vlaamse overheid, denk ik, om de privégegevens te gaan opslaan. Een soort van cloud backup. Dus dat is toch zeer actueel en dat is geen ver van je bedshow. Dat is uiteindelijk de data die dat je dagelijks genereert, die moet op een bepaalde manier veilig worden opgeslagen en moet je ten allen tijde terug kunnen accessen. En dat kost een ongelooflijk veel tijd en moeite om dat allemaal gelijk geschakeld te krijgen natuurlijk.
En wat is jullie visie daar dan verder op? Nu heb je de vraag was eigenlijk van, jullie zijn met zaken bezig die, waar jullie geen stemmen voor gaan winnen, is mijn punt. En jullie zijn, ja, dat is wel belangrijk. Oké.
Ja, zo had ik er nog niet over nagedacht.
Weet je wel, ik zal een keer een plaatje opzetten en dan zal ik eens naar Fred proberen te bellen om te zien of we het dan over de Tsjechische politiek kunnen hebben. Heel
goed.
Die schuiven hier, voilà. En wat is het? The Mighty Conqueror. Mm-hmm. Dus we zijn terug hier met nog altijd Jelle de Busser van de Piratenpartij. Ik weet niet waarmee we hebben nog eventjes tijd, 10 minuten, een kwartier, als je dat wilt. Ik heb jou hier uitgenodigd om jou aan het woord te laten. Fred heeft de ganse situatie, de politieke situatie in Tsjechië deftig uit de doeken gedaan, denk ik. Heb je daar nog iets aan te vermelden of te bedenken of wat dan ook? En anders, over iets anders, zeg maar.
Ja, ik vind dat een zeer tekenende situatie voor wat er aan het gebeuren is in Europa. En ik zie het in een ruimer generatieconflict eigenlijk, waarbij dat de oude garde zich verzet tegen een nieuwe indeling, tegen een nieuw beleid. Maar ik zie dat overal en er zijn veel actoren natuurlijk die dat het moeilijk maken om door de bomen het bos te zien.
En, maar laat dat ik eens uitje, wat is er nieuw teken? Wat precies zie je als nieuw teken? Zeg, ik zie dat als een nieuw teken, als een teken dat er een nieuwe generatie... het feit dat Babic aan de kant geschoven is?
De manier waarop dat de Piratenpartij aan politiek doet, is breekt met de vorige legislatuur in die mate van dat die horizontale besluitvoering en die transparantie en die open source software een pakket zijn dat leidt automatisch tot een gezondere samenleving.
Ja.
Ik beschouw het gewoon als een update, eigenlijk.
Je hebt hier het voorbeeld gegeven van de Voedselraad als een voorbeeld van een soort samenwerkend verband waar de gemeenschap samenwerkt. Zijn er nog andere? Hier in België of in Vlaanderen of Antwerpen waar dat...
Er zijn er in oprichting overal. Er zijn er van elk soort goed dat je kan wensen, bestaat er tegenwoordig een coöperatie. Ja.
Wel, een goed, misschien de media.
Mm-hmm.
Is er heb jij er in het medialandschap waar dan ook zo'n coöperatief verband dat je ziet opduiken nu?
Dat is Radio Centraal, toch?
Ah ja, maar wij bestaan wel al 41 jaar, ja.
Ja,
we zijn niet nieuw, hè? We zijn al, dat is de oude garde al bijna aan het worden.
Dat klopt, maar geschiedenis herhaalt zich. Ja. Ja.
Maar tezelfde tijd, want er was ook toevallig deze week een rapport, ik heb het niet gelezen, enkel de titel. Ik vond het een beetje ontluisterend. Over, jaarlijks is een rapport over mediaconcentratie in Vlaanderen. En eigenlijk ieder jaar moet men constateren, dat is eigenlijk altijd een beetje tristesse, waar men gewoon de verdere mediaconcentratie dus bij de grote groepen, de industrialisering van de media, beklaagt.
Ja.
En deze keer heeft men er een positieve draai aan gegeven door te zeggen, ah ja, maar daardoor zijn de Vlaamse media meer bestand tegen corona. Zoiets was het tegen de crisis. Ja.
Oké.
Okay, ja. Dus,
dat is al een beetje macaber.
Ja, eigenlijk wel, ja. Dus, ik zeg eerlijk gezegd, zie ik nog niet echt veel opborrelen, maar op media gewijs.
Nee, maar ik zie het vooral in de nieuwe samenwerkingsvormen. Allee, ik zet daar mijn hopes wel hoog op in.
Ja, en concreet? Want dat is het nieuwe samenwerkingsvorm. Ik snap ongeveer wat je bedoelt, maar concrete voorbeelden. Je hebt dat ene voorbeeld gegeven, dan blijkbaar... De Voedselraad?
Een kwaliteitscontrole die moet op meerdere niveaus kunnen gebeuren, bijvoorbeeld.
En dat punt van identiteit daar, misschien moeten we daar toch nog een keer kort over hebben. Je gaf dat vooraleer we in onderbreking gingen met Fred gingen spreken, om misschien ons gesprek te beëindigen. Je zei, Vlaanderen heeft plannen om een soort alle persoonlijke gegevens te gaan centraliseren. Is dat het? We hebben nu al een...
Decentraliseren.
Ah, oké. Okay.
Decentraliseren,
Leg uit wat... Dat is belangrijk, heb ik begrepen, dat snap ik. Wat gaan ze dan precies doen?
De veiligheid en de functionaliteit verhogen. Functionaliteit zal zwaar uitgebreid worden doordat iedereen eigenlijk de mogelijkheid gaat krijgen om applicaties te ontwerpen voor het IoT, voor het Internet of Things.
Mm-hmm.
Er zijn nu zoveel applicaties voorhanden, maar je wil dat op een of andere manier toch een beetje gaan sturen en toch een klein beetje in de hand houden.
Maar je had het over identiteit, nu heb je het over applicaties. Ik ben een beetje verward.
Oké, het een is de datapots, die zijn... Voilà. De datapots, dat moet ik ook even gaan opzoeken.
Mm-hmm. Oh ja, je had het er net over, net voordat we dus in onderbreking gingen, hè, zei je van Vlaanderen heeft dus die datapots, die gaan opgezet worden, en dat is belangrijk.
Datakluis noemen ze het,
voilà.
Wat ik niet zo'n goed hoor.
Wel, maar het maakt het voor mij wel duidelijker dan pots. Ik weet niet of dat is een hoofdtaksel of een... whatever. Maar een datakluis, dat maakt het voor mij wel duidelijker. Maar waarom is het dan geen goed woord ervoor? Want het is de persoonlijke gegevens van de mensen.
Wel, omdat het meer is in die zin dat er eigenlijk een value wordt toegekend aan wat dat mensen uitvreten in hun dagelijkse leven.
Ik snap het niet helemaal. Wat bedoel je met een waarde toekennen aan wat is het plan? Het is persoonlijke gegevens van de mensen ergens gaan opslaan in een kluis, om die dan te kunnen gebruiken.
Selectief. Om die te beveiligen en om ze selectief, anoniem te kunnen gebruiken.
Voilà, oké.
Ja.
En nu vinden jullie dat... je geeft aan dat het belangrijk is, inderdaad.
Dat je het vooruitgang, en zolang dat je de vrije keuze hebt om die data te delen, ja, zien wij geen probleem. Nee.
Oké. En, maar de devil is in de detail soms. Is, ja, dat hier zeker ook zo? Hebben jullie bepaalde bezorgdheden, concreet in verband daarmee? Ze zegt van, het moet zo of zo, of het ziet er allemaal goed uit, of nee, we zijn bezorgd?
Wij zijn sowieso bezorgd om wapenwetlopen, om artificiële intelligentie die dan niet in toom wordt gehouden of verkeerd gebruikt. Dat zijn de gevaren.
En is dat hier van toepassing in deze context?
Jazeker, jazeker, omdat uw informatie wordt gecentraliseerd en de anonimisering neemt toe. Je wordt dus meer en meer een nummer. Dat is de keerzijde van de medaille. Langs de andere kant, je kan ook veel gemakkelijker hulp daarvoor in gaan roepen, ja, van een andere persoon. Dus het systeem is niet helemaal slecht, maar het vereist wel dat jij een bepaalde soort van privacy opgeeft aan het systeem.
Ja. En wat is de planning? Ja, sorry.
En om daar even op door te gaan, dat is een evolutie die dat ik de laatste jaren heb zien gebeuren, en dat is het verlies van anonimiteit in de publieke ruimte. En daar zie je toch wel dat er opnieuw een tegenbeweging ontstaat die dat die privacy net wel weer wil waarborgen.
En dat concreet plan dan van die de persoonlijke gegevenskluizen, wanneer...
Ja, dat is ook verbonden, denk ik, aan financiële status. En dat maakt het eigenlijk heel belangrijk. Want op die manier kan je gewoon mensen een financiële kredietstatus met een flip of a switch gaan aan- en afzetten, bijvoorbeeld.
Ah, dus zeg je dan dat bijvoorbeeld wat je op je rekening staat, dat dat ook in die gegevens ook mee in die kluis zullen zitten?
Wel, dat kunnen we natuurlijk niet toelaten. We moeten altijd denken aan een verdeling van systemen, zodat niet één systeem...
ja, en anderzijds, als loontrekkende... heeft de overheid al uw gegevens al, misschien niet de anderen, maar de overheid heeft al uw gegevens al, terwijl dat de rekeningen,
maar selectief,
de rekeningen in Zwitserland, het wordt altijd gebruikt, toch vooral door de mensen die heel veel geld hadden, dan opeens is privacy zeer belangrijk, voilà.
Ja.
Terwijl de vluchtelingen worden hun telefoon afgepakt en die moeten alles prijsgeven.
Klopt, ja. Maar het is een volledige klassenmaatschappij en daar verzetten wij ons als piraten natuurlijk tegen.
Oké, ik zou gaan afronden. Heb ik nog iets vergeten dat je wil aanbrengen in dit gesprek?
Jullie mogen altijd surfen naar antwerpen.piratenpartij.vlaanderen. Daar hebben we nog een webstack, piratepartij.be natuurlijk. We hebben een nieuw Discord-channel. Dus we staan altijd open voor nieuw publiek.
Wat is dat Discord-channel? Wij hier zitten bij FM, we hebben zo net FM ontdekt. Wat is een Discord-channel?
Het is een ander soort Facebook.
Ah ja. Ah ja, oké.
Okay. Oh, dan kennen mensen het plots.
Ja, dat is heel duidelijk, hè. Ja. Voilà. Oké. En leg dat eens uit.
Maar het is een ander soort Facebook. Je hebt verschillende initiatieven daarin. En ik weet niet of het ene het beste is of het andere beter is. Ik wil ook geen reclame maken. Jitsi is ook een zeer goed open source initiatief van onze Portugese collega's, denk ik. Mastodon bestaat ook en is door piraten gemaakt.
En dat zijn allemaal sociale media platformen.
Ja, 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 ja. Ja, ja.
En je hebt het over channel. Als men het over Facebook heeft, spreekt men niet over een Facebook channel, maar gewoon Facebook. Wat bedoel je met channel? Is het dan een rekening, een account?
Doordat je eigenlijk een aparte server opzet, waarop dat je verschillende instanties kan laten draaien en dus verschillende gesprekken naast elkaar kan voeren.
En in menselijke taal, wat betekent dat dan? Ik snap het niet helemaal.
Dat je meer gesprekken kan voeren op een kortere tijd eigenlijk.
En dat gaat bijvoorbeeld niet in Facebook?
Alle mediasites hebben een bepaalde manier om het individu te dwingen tot een bepaalde soort branding. Dat is heel grappig. Het is noodzakelijk en het gebeurt ook automatisch. Maar om te zeggen of het een beter is dan het andere, dat kan ik niet, omdat ze allemaal hun eigen finesses hebben.
Ja. En die alternatieve platformen dan, wie heeft die dan in handen? Facebook is in handen van Facebook, dat is duidelijk. Dus hoe zijn die anderen dan gestructureerd?
Degenen die dat open source zijn ontworpen, die zijn open source en die zijn wereldwijd te verkrijgen. Andere, daar ga je voor moeten betalen.
Ja. Wel, Facebook niet, hè? Dus er is wel een ander model.
Nee. Je betaalt, bij Facebook betaal je met je data, hè? Data niet meer vanaf dat je ze op Facebook zet.
Maar laten we toch maar het onderscheid maken, hè? Ik snap je punt wel.
Maar het probleem is dat Facebook ook een account voor je gaat aanmaken, zelfs als je niet op Facebook zit. Want als je getagd wordt in een foto van je vrienden, bijvoorbeeld, ontstaat er ook een profiel. En ik vrees dat dat een van de redenen was voor de splitsing van Facebook in Meta en Facebook. Omdat ze eigenlijk het een kunnen beweren en het andere kunnen doen.
Leg dat eens uit.
Dat Facebook zegt, nee, we gaan nooit je data verkopen, maar Meta zegt dat niet.
Ah ja. Oké, dat is een juridisch indekken. Oké. Interessant.
En dat bedoel ik met, zo wordt het spel over uw virtuele identiteit op hoog niveau gespeeld, maar iedereen moet daarin kunnen ingrijpen, denk ik. Ja. Dat is heel belangrijk.
En bijvoorbeeld in die Vlaamse of Belgische datakluis, persoonlijke datakluis, zullen die grote groepen, de GAFAM's, zeggen ze altijd, ik denk dat het in het Frans is, Google, Amazon, Facebook... wat is Microsoft? Zullen die willen natuurlijk van alle soort dingen ook wat mee eten. Natuurlijk.
Facebook heeft 4000 nieuwe developers ingehuurd in Europa, of wil ze inhuren. Dus,
Maar zitten die in de... Gaan die zich niet proberen binnen te wormen in de publieke initiatieven? En zie je er al concrete tekens voor?
Van? Absoluut.
Kun je daar wat dieper op ingaan? Of,
Ja, dat is eigenlijk... Maar, en dat heeft goede en slechte kanten. Dat is eigenlijk de bedrijfsmentaliteit die daar in het coöperatief weefsel binnendringt.
Ja.
Want wij zijn dus eigenlijk als individu, worden wij met die branding min of meer te koop aangesteld, ook op die sociale netwerksites. En dat vormt dus eigenlijk ook onze visie en onze manier van denken.
Goed, ik zal gaan afsluiten, tenzij je nog iets te doen hebt.
Ja, dank u.
Nee, oké, goed. Bedankt voor je komst, Jelle de Busser.
Hartelijk dank.
Voilà.